Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik een hedendaagse kunstenaar. En er schuift aan het einde van dit uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Dit keer zijn dat Dominique Vleeshouwers en Arend Bruin. Zij maken een mix van elektronische muziek en het geluid van allerlei soorten slagwerkinstrumenten. Dat doen ze bijvoorbeeld volgende week in het Concertgebouw in Amsterdam. En straks ga je horen hoe dat klinkt en wat ze eigenlijk nog nodig hebben. Want ze hebben natuurlijk iets nodig voor hun project. Maar eerst te gast Eva Spierenburg. Ze maakt voornamelijk schilderijen, maar houdt zich de laatste jaren ook met video, installaties, sculpturen en tekeningen bezig. In haar werk combineert ze elementen uit haar eigen leven met legendes en oude volksverhalen. Neem het Bijbelse scheppingsverhaal. Het speelde altijd al een rol in haar werk, maar na het overlijden van haar moeder hebben thema's als het begin en het einde van het leven en de vergankelijkheid van het lichaam een nieuwe dimensie gekregen. We gaan het hebben over de stempel die het privéleven onvermijdelijk drukt op het werk en hoe dat zich vertaalt in kunst. Wil je tijdens dit gesprek al een idee krijgen van het werk van Eva? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Eva, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Even kort biootje. Autonome beeldende kunst gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. En je doet nu de Rijksacademie in Amsterdam. Nog een halfjaartje, hè?
Nou, het is echt nog maar anderhalve maand.
Oh, anderhalve
maand.
Heel
snel, ja.
Oh, ja.
Ja, ik ben nu bezig met opbouwen en voorbereiden voor de Rijksopen.
Ja.
Eind november.
Precies.
Dan is het alweer voorbij.
We hebben 2 dagen de kans om in je studio te duiken.
Ja, zeker.
Leuk, leuk. Ik kondig dat al een beetje aan. Privé en werk vermengen zich in jouw werk. En ja. dat is heel interessant. Daar gaan we het over hebben. En ik kondig al aan, we gaan niet zeg maar... jouw moeder is overleden. Daar gaan we het niet op een soort van dramatische manier over hebben.
Nee.
Maar in relatie tot je werk.
Ja.
Want daar, daar ben ik benieuwd naar. Zij overleed toen je net een maand op de Rijksacademie zat. Welke invloed heeft dat overlijden gehad, denk je, op jouw werk? Hoe is dat teruggekomen?
Dus het zat er al wel langer een beetje op de achtergrond in. Meer dat verval van het lichaam in haar ziekte en een dreigende dood misschien ergens op de achtergrond doorcijpelde. Maar qua timing, ook aan het begin van van de Rijksacademie, heeft het me wel erg uiteindelijk ook geholpen in me anders opstellen binnen mijn werk. Ik had als een van mijn voornemens voor mijn ontwikkeling daar om me eigen kwetsbaarder op te stellen en niet te hoeven verschuilen steeds achter de mythes en de grotere verhalen en verhalen buiten mezelf te vinden.
Okay.
En om er meer op te gaan vertrouwen dat wat in mij zit genoeg is.
Mm-hmm.
Helpt een groot evenement, een grote gebeurtenis in het persoonlijk leven er wel aan om dat dan ook echt aan te moeten gaan. En daar dus een omgang te moeten vinden over wat je dan laat zien, hoe je dat doet, wat privé is en wat niet.
Maar dat klinkt bijna alsof het een soort van geluk bij een ongeluk is of zo.
voor mijn werk is het zeker een soort van op een moment geweest dat het me in mijn ontwikkeling geholpen heeft. En in die zin heeft het me dan ook in mijn persoonlijke verwerking ervan geholpen.
Ja.
Dus wat dat betreft, als er een goede timing kan zijn of zo. Ja, dat klinkt een beetje gek.
Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En kun je dan eens beschrijven hoe dat werk eruit zag voordat je moeder overleed? Dus wat voor andere fase was dat? Want je zei net, het was een soort van kantelpunt.
Wat daar in het geval was, de afgelopen jaren is mijn werk altijd al wel autobiografisch geweest. Maar merkte ik dat ik er niet zozeer in het maken, maar vooral in het praten erover, dat ik dan moeite had met de grens bepalen van wat vertel ik dan over mezelf. Ik bedoel, om er een werk over te maken is één ding, maar om er dan daarna over te praten met een publiek, dat is wat anders.
Ja.
Ik bedoel, wanneer wordt het dan therapeutisch? En in hoeverre is het interessant voor iemand anders om te weten waar ik mee bezig ben? En om die verbinding met de ander te zoeken, zocht ik eigenlijk naar metaforen voor hetgene waar ik mee bezig was in dus volksverhalen en mythologie en dergelijke. En gebruikte ik dus eigenlijk elementen of beeldende aanleidingen van daaruit, bijvoorbeeld van Adam en Eva.
Ja.
Ook een behoorlijke collectie aan afbeeldingen die dan als aanleiding voor een nieuw werk dienen.
Mm-hmm. Waar trok je dan de grens? Zeg maar, waren dat dingen zoals dit, zeg maar? Interviews waarin je toch ook als persoon praat? En,
Ja, dat. Maar ook dat ik me besefte dat ik in mijn werk zelf het dus niet per se nodig had. Ja. Dat ik het daarmee eigenlijk dus verder bij mezelf vandaan trok. Terwijl dat hoe dichterbij ik kom, hoe universeler het uiteindelijk wordt. Als ik daarin eerlijk kan zijn naar mezelf ook toe.
Hoe weet je dat? Heb je dat gemerkt? Merk je dat aan reacties?
Ja, ik sowieso merk je dan ook dat het dat ook in het gesprek met het ander dat het op een ander niveau gaat. Dat het niet meer is van bij bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva. Ik vind het een prachtig verhaal waarin heel veel metaforische elementen uit het leven en de dood en de schepping en lijden en kwetsbaarheid, ziekte. Alles komt erin terug. Mm-hmm. Tegelijkertijd heb ik er wel problemen mee, of ging ik er problemen mee krijgen, dat het daarmee altijd aan het christendom gelinkt is of aan de religie. Terwijl dat ik ben niet religieus. En ik vind religie wel interessant als een gegeven om het leven uit te leggen of om daarmee om te gaan. Maar het is niet dat ik een uitspraak over religie wil doen. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het me meer om het mens zijn erachter of zo dan om de religie. Dus het is in zoverre een proces geweest waarin ik ontdekt heb, waarin ik steeds minder elementen nodig heb om te vertellen waar het eigenlijk over ging.
Ja, want eigenlijk heb je die religie zat misschien in de weg. Dus iedereen denkt, oké, Adam en Eva, tada, christendom.
Ja.
En daar zat dan nog een soort van persoonlijke laag voor jou achter.
Ja. Maar dan gaat dus het, dan wordt het in eerste instantie gelezen als een religieus werk.
Juist. En je zei net, daar verschuil je dan achter of zo. Of daar zit dan een laag achter. Wat heb jij een avond of een sessie gehad of zo, waarin je je werk een beetje ging uitleggen en waarin je dacht van, oh ja, dit kan eigenlijk wel weg, die voorste laag?
Het is niet één avond of sessie of zo. Dat is een beetje een sluimerend besef wat groeit. Ja, dan op een gegeven moment dan heb je een paar gesprekken of zo. En dan slaat dat in. En dan denk je van, oh nee, het moet anders.
Ja.
Maar dan om te denken dat het anders moet en het dan nog te doen, dat is dan een tweede. Want toen mijn moeder overleden was en ik dacht van, oké, daar ga ik in mijn werk mee bezig zijn. En een van de eerste dingen die ik ermee deed, was een video maken. En dat was uiteindelijk, het opnamemateriaal was bijna 1,5 uur. Van een soort van performance waarin ik haar letterlijk ging herscheppen vanuit een stuk klei. Mm-hmm. Dus het begint als begint het als een rib. En dat gaat langzaamaan naar een figuur toe. En als dat figuur af is, dan gebeuren daar een aantal handelingen mee. Dan maak ik weer een gat in de buik en dan sla ik daar uiteindelijk weer kapot. En komt het weer terug naar elementaire delen. Maar ja, als ik dan zo'n video maak, dan ga ik me daarna ineens afvragen van ja, maar nu is het dus, in eerste instantie was het dan een video van 1 uur. En gaat er nou iemand 1 uur kijken naar hoe ik lullig mijn moeder zit te kleien?
Ja.
En wat doe ik daar dan mee? Wat is daar interessant aan? En is het qua beeld dan weer, sowieso staat het dan eigenlijk zo dichtbij dat het te moeilijk is om daar daarna weer de afstand in te nemen van, is het nou ook een goed werk of is het alleen iets wat voor mezelf goed was om te doen. En
hoe heb je die vraag beantwoord?
Sowieso merk je dat dus ook met gesprekken op de Rijksacademie, waar er toch genoeg gelegenheid is voor gesprek, dat het bij anderen zeker aankomt. En dat daar ook niet altijd het verhaal voor de achtervoor nodig is, zeg maar. Dat het duidelijk is wat er gebeurt, ook als je dat niet per se als context erbij geeft. En dat ook de verschillende fases die erin zitten of zo. Ik begon wel eens met die video dan met iemand te kijken en dat het dan eerst nog een beetje lacherig was of zo. En dan is er wel een moment dat iedereen stilvalt. En ja, dat werkt dan toch.
Ja, en waar zit dat dan in? Want ik heb er alleen stils van gezien. Ik heb niet het hele werk gezien, maar wat... Hoe serieus is die poging om je moeder te maken? Want dat kan natuurlijk niet, zeg maar, letterlijk gezien.
Ja.
Maar symbolisch is het een hele mooie daad. En is dat dan, is er een percentage bijna aan te geven therapeutisch slash werk?
Nou, een percentage, ja. Het is, als het dan een percentage is, 50-50 misschien, toch? Mm-hmm. Het is voor mij therapeutisch belangrijk geweest, maar ik weet ook nu dat het gewoon een goed werk is. En sowieso heb ik, denk voor mezelf ook wel een beetje het taboe op dat therapeutische element opgeheven of zo.
En wat levert dat op?
Dat ik minder grenzen voor mezelf opstel. En dat is, dat is wel een grote winst.
Ja. Want ik kan me ook voorstellen, laat ik zo zeggen, toen ik het idee zag en de context begreep, dacht ik, dit is ook wel heel intiem.
Ja, dat moet je ook en dat wel... is dus ook inderdaad wat je dan beseft. Van, ja. Oh, ja, jezus, nu ga je dat inderdaad zo'n intiem moment met anderen delen. Maar tegelijk, ik moet zeggen, ik ben dan al een aantal jaar geleden aan de HKU afgestudeerd. En op het moment dat ik daar studeerde, toen was ik steeds bezig. Toen was ik vooral gebruikte ik vooral krantenfoto's als aanleiding. En dan was ik heel hard aan het zoeken hoe ik daar dan wat interessants over moest zeggen. Hoe dat dan dus een interessant verhaal over mijn werk bood. En eigenlijk op het moment dat ik daar klaar was, toen dacht ik van ja, maar dit klopt gewoon niet. Ik sta een verhaaltje op te dreunen over mijn werk, terwijl dat het mijn werk is. En het gaat. Ik bedoel, het moet over mij gaan en het kan niet een verhaaltje op zijn wat ik opdreun.
Beetje geforceerd.
Dat klopt niet, ja. Dus ja, langzaamaan is het. Ben ik er eigenlijk achter gekomen dat de enige plek en de enige manier om werk te maken voor mij is om er zo open mogelijk in te zijn.
Ja. En is er dan nog een moment dat je voor jezelf gaat toetsen van oké, dit is als werk goed genoeg voordat ik het de buitenwereld inslinger?
Ja, sowieso zit daar nu wel de laatste 2 jaar een wat langere spanningsboog tussen. In het verleden met een schilderij was dat gewoon wat duidelijker. Dan heb je een schilderij en dan vind je hem goed en dan komt hij in tentoonstelling of zo. Of dan, ja, soms dan vind je hem uiteindelijk niet goed en dan schilder je hem weer over.
Ja.
De afgelopen 2 jaar heb ik wel, sowieso omdat het nieuwe gebieden waren met video-installatie, waar ik ook nog niet helemaal zeker in was wat goed was en wat niet en wat bij elkaar hoort en wat niet, heb ik wel bewust het niet naar buiten gebracht en pas bij de Rijksacademie Open dan laten zien.
Ja, en is dat, ga je dan op je eigen gevoel af? Zijn er mensen in je omgeving die zeggen, nou, dit is gelaagd genoeg, bij wijze van spreken?
Die heb ik nu dus binnen handbereik in de begeleiders. En hierna dan inderdaad mensen in de omgeving die je dan zelf moet vinden.
Wat zijn er nog andere vragen of onderwerpen die door die dood van jouw moeder bovenkwamen in je werk? Andere thema's?
Sowieso ben ik erg met het lichaam bezig. In verband met, er zat al wel eerder een soort van verval van het lichaam bij. En nu heeft dat, bijvoorbeeld ook meer ervaring erin, zeg maar. In de zin van dat ik er dan, dat je dan ervaart hoe zo'n lichaam, wat het verschil is tussen een levend lichaam en een dood lichaam. En dat
puur,
daar zo'n
fysiek.
Soort van, ja, en dat daar zo'n soort van overgangsfase is die eigenlijk. Beeldend en fysiek heel interessant werkt.
Heeft het voor jou zo gewerkt dat je kon je, zeg maar, als het ware boven jezelf uitstijgen op zo'n moment en denken, hey, dit is ook nog fysiek interessant?
Ja, nou ja, dat duurt een paar maanden natuurlijk. Of tenminste, ik weet wel dat ik op het moment zelf dat ik al dacht van, oh, dit is wel bijzonder en bijzonder om mee te maken of zo.
Ja.
En dat duurt dan een paar maanden voordat je daar dan een vorm voor vindt om er wat mee te doen.
Ja.
Maar ik vind het heel interessant om juist dergelijke ongrijpbare ervaringen een fysieke vorm proberen te geven.
Ja. Ja, dat is het ook. Maar het lijkt me ook wel dat je denkt, shit,
ja.
Ik sta hier nou als een soort van kunstenaar naar dit proces te kijken.
Ja. Ja, maar ja, ik bedoel, je bent nou eenmaal kunstenaar.
Ja, nou, ook op zulke momenten. Ja. Ja, natuurlijk. Nou ja, hartstikke goed. Des te interessanter ook, want daarmee komen misschien ook wel op gebied waar lang niet elke kunstenaar durft te komen.
Ja.
Ja, ja, punt. Ja. Dat constateren we dan nu. Jij hebt ook een andere vraag opgeroepen die ik interessant vond. Wat gebeurt er als een lichaam dood is? Zakt het bloed dan naar beneden bijvoorbeeld?
Ja.
Wat is daar
voor
werk
dat ging een beetje in die fase inderdaad. Dat je ziet dat er zo'n soort van overgangsfase is. Dat je op een moment denkt van... Het voelt nog warm, het is nog levend vlees. Maar dan is dat toch niet meer zo. En dat het dan eigenlijk een kort moment of een paar uur later... dan is het koud en dan is het heel duidelijk dat het niet meer leeft. Maar dan is het nog steeds een mens of zo. Of ja, dan is het zo'n soort van gekke tussenfase. En daarbij stelde ik me inderdaad een beetje voor dat dan het bloed wat leven geeft. En als dat dan op het moment dat dat niet meer wordt rondgepompt, dan is het uiteindelijk eigenlijk alleen maar de zwaartekracht die werkt. En wat dan uiteindelijk een nieuwe vorm in het lichaam geeft, in mijn hoofd dan. Dus dat heeft geresulteerd in een aantal tekeningen. En vanuit de tekeningen heb ik de vorm van die gestolde vloeistoffen, eigenlijk gestolde leven, heb ik weer getransformeerd naar een aantal sculpturen. Die dan, ja, dat waren ook weer een soort van tijdelijke sculpturen of meer pogingen om een sculptuur ervan te maken, die uiteindelijk een ander werk zijn geworden dan ik had verwacht. Dus daar zijn ook een soort van tijdelijke vormen uitgekomen. Een werk van klei die ik dan nat wilde houden, wat niet eindeloos ging. Dus dat is dan weer een fotoprint geworden waarop het wel nat blijft. Dus dat er ook als het ware weer een soort van leven ingehouden wordt, terwijl dat het duidelijk dood is. En binnen dat thema vind ik het ook interessant. Oh ja, dat is trouwens, ik vroeg eerder naar verschillende thema's die daar dan door naar voren komen. Het is ook een... Ik ben ook wel erg bezig met het verschil tussen aanwezigheid en afwezigheid. En dat zit ook heel erg in het materiaalonderzoek. In dan de sculpturen die fysiek heel aanwezig zijn. Of waarin je voelt dat het zwaar is of dat het massa heeft. Of dat je er fysiek toe moet verhouden. En tegelijk ben ik nu dus ook meer met prints bezig. Die dan heel plat en digitaal... En meer afstandelijk zijn, maar die dan tegelijk toch nog een soort van suggestie van materie in zich dragen.
Ja. Zou je ook zeggen dat dit helpt om grip te krijgen op zo'n herinnering van een stervende
moeder? Zeker.
Hoe is dat een herbeleven of is dat een herinneren? Hoe zie je dat?
Nee, het is eigenlijk ook totaal niet zo. Als ik mijn werk aan het maken ben, dan heb ik er totaal geen duidelijke herinnering bij, of dan gaat dat eigenlijk puur intuïtief. En het is pas achteraf, soms zelfs pas maanden later, dat ik het kan plaatsen of koppelen aan rationele elementen. Ik werk steeds meer, zeker via tekenen, daar ben ik eigenlijk dit jaar pas weer mee begonnen. Ik heb hiervoor wel een tijdje getekend in mijn schilderijen, maar eigenlijk al jaren geen zelfstandige tekeningen meer meegemaakt. En ik merk dat nu eigenlijk een heel directe route is naar vormen vinden voor dat soort ongrijpbare dingen.
Ja. Heeft jouw moeder ooit meegemaakt dat zij onderdeel was van jouw werk? Of dat de ziekte van je moeder onderdeel was? Hebben jullie daar wel eens over gehad?
Ik weet niet. Soort van... Ik denk in 2010 is ze één keer met me naar een tentoonstelling van mij geweest. Maar sowieso, ze was al jaren was ter sprake en het gesprek was niet meer zo goed mogelijk. Dus ik weet niet in hoeverre die tentoonstelling, toen zijn we wel echt langs elk schilderij gegaan en heb ik er wat over gezegd. En daar zat ze af en toe een beetje in. Ik weet niet, toen heb ik dat niet zo letterlijk benoemd volgens mij, want dat is dan toch een beetje gek.
Ja.
Maar ja, ze heeft er iets van meegekregen, maar niet veel. Nee.
Ik zou het ook als een soort van eerbetoon kunnen zien, of een soort van voortleven?
Dat zit er wel in zekere zin in. Ja,
ja, helemaal. En dat natuurlijk in dat kleifiguurtje, hoewel dat ook weer kapot gaat. En...
Ja, al is het ook in die kleifiguur. Ik ben voor mijn gevoel niet bezig haar letterlijk te hercreëren. Het gaat echt een. Het gaat meer om het herdefiniëren van de relatie of zo. Dan dat je er nou echt weer tot leven wil brengen.
Ja, ja, dat zou natuurlijk
naïef
zijn.
Ja, dat zou ook niet zo.
Nee.
Ja.
Hoe ben je daarin te werk gegaan? Want op een gegeven moment zien we ook een soort van klein figuurtje wat ernaast komt liggen. Hè?
Ja.
Laten we zeggen, het brandpunt van de relatie tussen die twee? Of hoe?
Dat is wel dat kleine figuurtje wat ernaast komt liggen. Die komt uit een eerdere video van een paar jaar daarvoor. En daar was het een Eva-figuur. En daarin heb ik even gebruikt dat ik toevallig ook Eva heet, terwijl dat ik het vaak over Eva van Eva en Adam heb gehad.
Is dat toevallig?
Ja, niet helemaal misschien. Nee. Dus daar gaat het inderdaad wel erg over de relatie zoeken. En daar ga ik eerst aan de ene kant van haar lichaam liggen, dan aan de andere kant. Dan probeer ik ergens tussen te kruipen en eigenlijk letterlijk een positie vinden ten opzichte van dat lichaam.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Eva Spierenburg. Zij schildert en ze maakt installaties onder andere. En we luisterden even naar Bon Iver, of Bon Iver, hoe je het ook wil zeggen. Daar is altijd een eeuwige discussie over. Het nummer heet 22 Over Soon en het is van het nieuwe album. Heel mooi volgens mij. Eva, we hebben jou gevraagd om muziek uit te zoeken, maar je zei ik heb altijd doodse stilte in mijn ateliers.
Ja, nee, ik zat er even over te denken of ik dan toch wat kon verzinnen. Maar nee, ik werk eigenlijk altijd zonder muziek.
Ja.
Alles wat ik opzet vind ik te veel invloed hebben of irritant.
Oké. Okay.
Dus ik dacht, ik vind in de context van mijn werk vond ik het te ver gezocht of zo. Ja, als ik iets mee zou nemen dat het te ver gezocht werd om er dan een
iets symbolisch bij te zoeken.
Ja.
Nee, prima, helemaal goed. En heb je het wel eens geprobeerd dan? Heb je wel eens gemerkt van, hey, een muziek heeft invloed op mijn werk?
Het is vooral dat ik het te actief hoor. Dus dat ik gewoon, als ik dan één nummer opzet, dan denk ik eigenlijk halverwege al van, dan is het gewoon irritant, dus dan probeer ik wat anders. En dan, ik heb gewoon liever mijn hoofd leeg of zo, of niet. Al is het wel zo dat ik heb veel ateliergenoten gehad, of veel ateliers gedeeld. En als iemand anders muziek heeft aanstaan, dan kan ik het gewoon accepteren zoals het is, zeg maar. Als gewoon geluid van buiten. Maar alles wat ik zelf aanzet, dat is dan irritant.
Ah, dat is wel interessant.
Interessant voor mij.
Ja, inderdaad. Je vertelde net dat je op de Rijksacademie eigenlijk een hele nieuwe weg in bent geslagen. Dus dat het veel persoonlijker is geworden. Eigenlijk minder berust op oude verhalen en op oude symbolen.
Mm-hmm.
Betekent dat ook dat je inspiratiebronnen daarmee verdwijnen? Of zijn er nog wel inspiratiebronnen?
Er moeten altijd inspiratiebronnen zijn. Maar ze zijn sowieso minder direct, meer naar de achtergrond. Tot vorig jaar eigenlijk nog keek ik heel veel naar laat middeleeuwse vroege renaissance kunst. En vooral ook veel naar Giotto. En daaraan ontleende ik veel van de houdingen van mijn figuren. Of zag ik iets in de interactie ertussen of vormen die ik interessant vond.
Ja, dat zijn vaak een beetje een soort platte, zou je bijna kunnen zeggen, weergaves. Hè?
Ja, heel plat. En vaak ook met anatomie die net niet helemaal klopt. En een soort van onhandigheid in zich heeft die ik heel mooi vind. Eigenlijk sinds dit jaar heb ik directe beeldende aanleidingen gewoon volledig losgelaten. Dat zit nu echt in mijn tekeningen. Natuurlijk kijk ik nog wel veel naar andere dingen en ik lees nog het een en ander, maar dat zit veel meer ver in mijn achterhoofd dan dat het direct invloed heeft. Ik merk zelfs dat ik behoefte aan heb om de rationele kant zoveel mogelijk uit te schakelen als ik aan het werk ben. Ja, of dat deed ik al wel, dat ik het uitschakelde als ik aan het werk ben, maar dat ik dat nu probeer nog meer te doen.
Wat is dat voordeel van?
Dat het een directere, kortere route is vanuit onbewuste of iets dergelijks. En dat er niet in het rationele al oordelen of planmatigheden in gaan zitten om het dan interessanter of conceptueel interessanter te maken, waardoor het uiteindelijk, meestal is mijn ervaring, toch een minder goed werk wordt dan wanneer ik het gewoon zijn gang laat gaan.
Hoe kan dat eigenlijk? Hoe verklaar je dat?
Misschien ben ik gewoon niet zo'n sterk conceptueel kunstenaar.
Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar het kan er ook natuurlijk mee te maken hebben dat je in automatische zin dingen doet die voorlopen op je verstand of zo.
Ja, dat sowieso. Ik merk erg dat mijn werk vaak voorloopt op wat ik zelf in de gaten heb, hoe ik op dat moment in het leven sta.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, even denken. Ja, het is een beetje lastig om heel letterlijk te benoemen. Het is meer, het zijn vaak hele vage realisaties. Dan kom ik toch weer terug op mijn moeder.
Ja, dat mag.
In juni waren we met een kleinere groep van de Rijksacademie waren we op reis naar IJsland. En dat landschap daar, daar voelde ik me heel erg in op mijn plek. Dat was dan weer, om er nog even op te stapelen, net een paar weken na de dood van mijn stiefmoeder.
Oh, wow.
Die dus dit jaar is overleden. Ik vond het heel fijn om daar te zijn, maar ik zat dus ook in een heel labiele fase waarbij ik me fijn voelde in dat landschap. En eigenlijk dacht van, ik ga hier gewoon even een half jaar in de mos liggen en gewoon even in een holletje in de grond kruipen, zeg maar. Een paar maanden later in mijn atelier was ik eigenlijk van plan dus iets met dat moslandschap te doen. Dus daar had ik een soort van gipsen sculptuur van gemaakt. En die ging ik beschilderen. En toen kwamen daar twee figuren op die mijn moeder en mijn stiefmoeder waren. En toen dacht ik van, dus ik wilde in het mos, in een holletje in dat landschap kruipen. En ik wilde dus eigenlijk dus op dit moment terug in mijn moeder kruipen als het ware.
Ja.
Ja, en, dat dus.
Ja, mooi. En wat maakt dan dat dit op rationele wijze niet had gekund, zeg maar? Denk je dat als je eerst had gedacht, laat ik daar twee figuren op tekenen of schilderen, dan dat je ratio dan had gezegd van, te letterlijk of zo? Of?
Ja, en ook dan, als ik zo'n idee van tevoren heb, dan wordt het meer een illustratie van het idee. En dan vind ik daar meestal een minder interessante vorm voor dan wanneer het ontstaat op het moment dat het klaar voor is of zo.
Ja. Ja, ook omdat je het nog niet. Het wordt een soort invulling anders.
Ja.
Je hebt het al bedacht en je hoeft het
alleen dan zoek je er inderdaad figuurtjes bij. Zo. Ja, dan heb ik toch soms een beetje het idee dat ik zo dan poppetjes aan het anseneren ben of zo. En dat.
En nu kijk je naar zo'n werk en dan denk je, dit krijg ik dan toch maar van mijn onderbewuste mee of zo.
Ja.
Nou, dat lijkt me een heel boeiend proces op zo'n manier.
Ja. Ja, en het grappige is ook dus dan, ondanks dat ik met al die thema's bezig ben, dat het in het maken gewoon leuk en speels en vrij voelt.
Ja.
En helemaal niet zwaar.
Nee. Nou hadden we het net over die context waarin je dat dan gaat presenteren. Is dit een context die je meegeeft voor zo'n werk als dit? Zeg je daarbij van, dit is, ik liep toen in IJsland en dit is net gebeurd?
Ja, nee, ik zit nu al te denken of ik niet spijt heb dat ik dit op de radio heb verteld.
Oh shit.
Maar,
want?
Nou ja, gewoon omdat het een beetje, ik weet het niet.
Maar waarom? Is het, maakt het je blik bevoordeeld of zo? Of hoe bedoel je?
Ja, ik weet het niet, omdat het misschien dan te veel invult of te veel van een persoonlijk leven erbij vertelt. Daar ben ik nog wel, toch merk ik wel dat ik daar wel zoekende alsnog naar ben. Ook al zeg ik me kwetsbaar op te stellen en dat helemaal in mijn werk te doen.
Je hebt net beloofd dat je kwetsbaar ging worden.
Dat dan tegelijk, op het moment dat je dat gebeurt, dat je denkt van, maar is het nou fijn dat iedereen het weet?
Ja.
En dat is zo'n andere taal wanneer je in een beeld praat dan wanneer je in woorden praat. Dus dat blijf ik wel een ingewikkeld ding vinden.
En wat vind je daar het moeilijk aan? Maakt het dat te letterlijk of zo? Slaat het de betekenis plat? Of
in mijn beelden die blijven altijd een bepaalde onbepaaldheid hebben. Of zo, of in tussenfases hangen. Of dat ik wel weet dat het ergens vandaan komt. Maar dat het bij sommige werken letterlijk dat ik het de ene dag beschouw als het een en de andere dag toch wat positiever of negatiever. Of. En wanneer je dat in taal gaat zetten, dan wordt het zo vastgepind op één ding.
Ja, je zou eigenlijk een soort van in poëtische termen erover moeten praten of zo.
Ja, dat ben ik ook naar op zoek.
Ja?
ik heb wel wat geëxperimenteerd met manieren van schrijven over mijn werk in ieder geval. In schrijven vind ik het ook een stuk makkelijker. Of tenminste, daarin
dan praten.
Heb ik wat teksten. Of dan kan ik beter naar de woorden zoeken waarmee ik erachter sta. En dan is het ook makkelijker om een taal te vinden die nog wat openheid erin houdt. En En zo in een gesprek, ja, dan voel ik me toch gedwongen om meteen antwoord te geven.
Mm-hmm.
Dus dan vind je er niet altijd de beste woorden voor natuurlijk.
Ja, ja, snap ik wel. Je zou ook kunnen zeggen, net zoals in je werkmethode in een interview, meteen antwoord geven, niet nadenken en meteen... Ja. Net zoals je handen het maken, meteen je mond laten praten. Zou dat een optie zijn?
Ja, dat klinkt heel logisch, ja.
Ja, toch?
Ja. Ja, dan is het wel weer... dan moet ik daar nog even wat meer vertrouwen in winnen, denk ik. Dat je alles accepteert wat eruit flapt.
Ja. Nou ja, misschien na vanavond.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen... Ik ga die openheid nog veel radicaler doen, inderdaad. Dus wat er ook gebeurt, juist die context geef ik erbij. En laat het maar bekend zijn. Heb je dat wel eens overwogen?
Sowieso. Denk ik. Bedoel, er is geen manier om over mijn werk te praten zonder er open over te zijn. Ik bedoel, dan is dat... Het is gek om ineens geheimzinnig erover te gaan doen.
Ja.
Het is alleen een beetje zoeken naar de juiste vorm.
Naar de grens ook.
Ja,
moeilijke zoektocht lijkt me wel. Heel, heel persoonlijk ook natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet weer even, als je iets te veel hebt laten zien, dat weer terugnemen
of
zo.
Nee, dat is ook het ding.
Heb je dat al wel eens meegemaakt, los van dit gesprek?
Dat je dacht, ja, shit, nou ik denk nu, morgen, ja. Nee, valt wel mee. Een enkele keer dat je dan een reactie van iemand krijgt. Dat je dan denkt van ja, dat het dan gewoon vervelend is. Dat je moet uitkijken dat je je niet persoonlijk aangevallen voelt op je werk.
Dat het te dichtbij komt.
Ja, en dus dat het natuurlijk zo is. Dat het, hoe meer het vervlochten is, hoe meer je persoonlijk aangevallen wordt in plaats van op je werk.
Ja.
Of tenminste, je moet uitkijken dat daar een grens tussen blijft liggen natuurlijk.
Wat was het commentaar? Hoeft niet letterlijk.
Dat weet ik niet meer. Maar het was een persoon waarvan ik het ook wel prima kon relativeren.
Ja. Ja. Maar alsnog, de realisatie, dit komt harder binnen dan wanneer de afstand groter is.
Ja.
Nou zijn er ook, je noemde in het voorgesprek ook andere rolmodellen, wil ik niet zeggen, inspiratiebronnen. Mm-hmm. Van kunstenaars die ook hun privéleven en hun werk vervlechten. Eva Hesse bijvoorbeeld.
Daar ben ik het een en ander... Of ik heb haar eerlijk gezegd pas dit jaar een beetje ontdekt.
Wie was zij van de mensen die jij niet kent?
Zij is een kunstenaar die vrij jong is overleden. Ze is in 1970, als ik het goed heb, op de 34ste zo'n beetje overleden aan een hersentumor. Toen ze net aan het behoorlijk aan het opkomen was in als een van de weinige vrouwen in de New Yorkse kunstwereld. Al is ze oorspronkelijk Duits. Maar wat me bij haar fascineert, sowieso in de werk, dat het... Het is heel formele abstractie, zeg maar. Het gaat over heel elementaire vormen, maar tegelijk heeft het een hele duidelijke menselijkheid. Zeg maar, je voelt dat er een inhoud is en dat het niet alleen maar om vorm gaat, maar je weet niet precies wat die inhoud is.
Kun je eens één werk beschrijven waaruit dat een beetje blijkt? Of staat je iets voor ogen?
Ze werkt veel met latex bijvoorbeeld en met harsen. En ze heeft een aantal gewoon hangende lappen van latex. En dan, het gaat wel erg over het materiaal en de vorm van het materiaal en de herhaling. Tegelijkertijd is het zo, menselijke huid.
Ja, huidachtig, hè?
Ja. En voel je toch dat het erg met de hand gemaakt is. Terwijl dat bij veel formele kunst minder is.
Ja.
Zeg maar dat meer het handschrift wordt uitgeschakeld.
Ja.
Ik ben nu een aantal dagboeken van daar aan. De dagboeken zijn net uitgegeven. Dus dat is het wel best gek om... van iemand die dan niet meer leeft, zo uitgebreid. Het is echt een boek van 700 bladzijden of zo
aan
dagboeken.
Intiem.
En dan, dan zit je af en toe te lezen en dan denk je van... zou ze dit nou gewild hebben?
Uh-huh.
Ik vind het wel een interessant onderzoek... hoe kunst en leven elkaar met elkaar vervlechten. En dan inderdaad ook om bij andere kunstenaars te kijken hoe dat bij hen werkt.
En wat leer je daaruit? Of wat... Wat pak je daaruit?
Ja, ik denk dat bij haar dat het me er ook wel een beetje om gaat. Dat ze binnen de context waarin ze en de tijd waarin zij leefde, dat ze dan toch zo'n duidelijk vrouwelijke en gevoelige weg pakt. Terwijl dat niet helemaal de manier van doen was op dat moment. Mm-hmm. Dus dan denk ik van ja, wat dan ben ik wel benieuwd naar wat dan de dingen in haar leven zijn geweest die er daartoe bewogen gebracht hebben.
Ja.
Tegelijk heeft ze ook gewoon heel interessante vragen in het maken en in het. Ze vraagt zich ook bijvoorbeeld af hoe je kan maken door niet te maken. En ik denk van dat raakt ook deels aan, vind ik, aan dat denk ik intuïtieve maken of het niet naar een rationeel doel of concept werken of überhaupt niet je best doen om een kunstwerk te maken.
Mm. Maar wat is dan maken door iets niet te maken?
Misschien bedoelde zij het heel anders. Maar op dit moment vat ik het voor mezelf op. Als ik ga tekenen, dan probeer ik. Vandaag lukt het voor geen meter, maar dan probeer ik meestal niet bezig te zijn met dat ik een tekening aan het maken ben of dat ik een kunstwerk aan het maken ben. En dan ontstaan er gewoon totaal andere dingen dan wanneer je. Een paar maanden geleden probeerde ik weer eens een schilderij te maken, wat ik een tijdje niet gedaan had. En toen werd ik meteen al geïntimideerd door zo'n heel aura van een linnen doek.
Ja.
En dan meteen al een hele geschiedenis die daar dan vasthangt, waar je je toe moet verhouden. Terwijl dat zo'n gewoon een scheef stukje papier heel veel vrijblijvender en opener kan voelen.
Ja, ja, ja. Dus is eigenlijk zo'n biografie lees je als. Oké, zij heeft die persoonlijke weg ook ingeslagen. In misschien een nog moeilijkere tijd wel om dat te doen. In een door mannen gedomineerde kunstwereld in New York. Geeft dat moed? Denk je dan, ja, dat doe ik ook?
Misschien. Ja, ik weet niet of ik er naar per se op zoek ben naar bevestiging. Ja, misschien ook wel. Ja, ik ben bijvoorbeeld ook het een en ander van Louise Bourgeois aan het lezen geweest. Mm-hmm. Of alweer een paar maanden geleden. En bij haar is ook die band tussen. Tussen meer de verleden en omgang met de ouders. En ze is eigenlijk het hele leven bezig met zo'n soort van traumaverwerking in de werk. En dat vind ik interessant.
Ook heel interessant, omdat je achteraf nu kunt zeggen. Dit was de belangrijkste lijn in haar werk.
Ja.
Je kunt nu ook achteraf bekijken van, maakt dat haar een interessante kunstenaar of niet?
Ja.
Maakt het ze allebei? Hoe oordeel je daarover?
Sowieso weet ik niet. Van beide vind ik lang niet elk werk even interessant. Of een aantal individuele werken. Maar van Louise Bourgeois heb ik genoeg gezien wat ik eigenlijk niet interessant vind.
Okay. Ook door die relatie?
Nee, ik weet niet of het door die relatie komt of zo. Juist af en toe heb ik het idee dat het. Dat het of toch voor mij naar een iets te flauwe of melodramatische vorm toe gaat.
Mm. Zo'n grote spin bijvoorbeeld, zo waar je onder kan lopen. Dat is voor jou het.
Ik weet het niet. Ik moet ook zeggen dat ik te lang niks van er in het echt heb gezien. En het is wel werk wat je in het echt moet ervaren.
Maar ga je op zoek naar die laag in hun werk? Omdat je weet dat heel erg meespeelt. Zoek je dan ook naar die context?
Ik zoek wel naar die context en ik merk dat ik ook wel zoek naar hoe ze er dan over praten of schrijven.
Ja.
Van Louise Bourgeois zijn er behoorlijk veel interviews waarin ze dan bepaalde punten steeds herhaalt. Maar ik moet zeggen dat ik door dat boek heen me ook een tijd heb afgevraagd van wat is er trauma nou eigenlijk en is dat zo erg? Want ze blijft wel zeggen over dat er van alles in haar lichaam zit en alsof ze gigantisch mishandeld is in de jeugd. En op andere plekken lijkt dat allemaal wel weer erg mee te vallen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een heel subjectieve achteraf. Je kan er alsnog geen indruk van krijgen hoe dat nou zit.
Maar voelt het als een soort praatje?
Nee, maar dat is misschien wel wat ik in sommige van haar werken het idee voel. Dat het dan toch net iets te veel. Herhaling van een praatje is of zo.
Ja. Is dat nou ook iets waar je bij jouw eigen werk bang voor bent of zo? Of probeer je daarvoor weg te blijven?
Ja, ik ben me er nu al... ik ben nog maar nog niet eens een jaar dat ik die oude middeleeuwse afbeelding heb uitgeschakeld. En ik ben nu al bang van, ja, maar ga ik dan niet steeds in dezelfde vormen vervallen? Ik bedoel, wat nou als dat onbewuste gewoon de hele tijd maar leidt tot hetzelfde?
Ja.
wat doe je dan?
Ja. Nou, beantwoord hem eens.
Ja.
Wat doe je dan?
weet ik niet. Ja, dan moet ik toch weer op zoek gaan naar andere visuele bronnen of het op een andere manier aanpakken. Ik heb langer geleden, ik werk nu alsnog af en toe met dromen. Wel, als ik een heel interessante droom heb, dan word ik wakker en dan schrijf ik hem meteen op en dan doe ik er wat mee. Maar ik heb jaren geleden ook wel consequenter dromen opgeschreven, bijvoorbeeld. Dus als ik dat weer actief ga oppakken, kan daar nog het een en ander in zitten.
Ja, het schrapen uit de oude
voor de restjes eruit schrapen.
Ja. Die hele persoonlijke weg... Je vraagt je soms misschien af, is dit niet voor andere mensen, is dit navolgbaar voor andere mensen en is het relevant voor andere mensen? Maar kan daar ook niet een soort van universeel karakter in zitten?
Ja, dat denk ik dus wel. Of tot nu toe lijkt het erop dat de dingen die ik meemaak zijn niet heel exceptioneel. Dus ik heb er wel vertrouwen in, zodat zolang ik dat op een goede manier vormgeef, dat niet alleen een intiem verhaal is, maar ook universele.
Ja, krijg je dat ook terug van mensen? Hoor je dat?
Ja, ik merk sowieso ook met nu mijn nieuwste sculpturen, dat er toch dat mensen toch gedwongen worden tot een zich fysieker toe te verhouden en dat dan ergens in de onderbuik binnenkomt bij. Op een of andere manier.
Mm-hmm.
En
dat lijkt me toch een fantastisch compliment voor je werk, toch? Is dat iets wat... ik zou bijna zeggen, dat wil je als kunstenaar altijd, toch? Of...
Ja, ik denk het. Ja, ik ben niet, niet iedereen misschien. Niet iedereen is even met onderbuikgevoelens bezig.
Nee.
Maar ik op dit moment even wel.
Ja, oké. Maar onderbuik heeft ook nog een soort van ranzige klank natuurlijk.
Ja, nee, oké, ja.
Rioolsjournalistiek-achtig.
Ja.
Maar op het gevoel spelen is lijkt me niet slecht.
Nee. Ja, nee, het is zeker niet slecht, maar ik merk voor mezelf dat ik daar alsnog een beetje af en toe een taboe in moet overwinnen of zo. Dat ik van de ene kant vind ik het goed en dat het niet anders zou moeten. En dat het gewoon de enige manier is om het te doen. Van de andere kant ben ik me ervan bewust of ben ik bang dat het in het te zoetsappige of flauwe of zweverige of zo vervalt.
Ja. Die inspiratiebronnen die je vond in bijvoorbeeld dat scheppingsverhaal, wat haalde je daaruit? Want je zei net, ik ben niet religieus.
Nee.
Wat was daar de aantrekkingskracht van?
Sowieso heb ik... Ik ben met Adam en Eva specifiek een aantal werken bezig geweest. Maar ik heb ook veel Afrikaanse scheppingsverhalen bijvoorbeeld gelezen. Maar wat ik van... En alle scheppingsverhalen eigenlijk met elkaar gemeen hebben, is dat er een begin is van de mens en er is kort daarna een moment waarop ze vervallen naar het mens zijn eigenlijk.
Ja.
Eerst zijn ze meestal nog een soort van ideale, bijna goddelijke figuren. En dan komt er op een gegeven moment iets wat ze fout doen, waarmee ze en waardoor ze ziek gaan worden en doodgaan en moeten lijden.
Ja.
En dat overgangspunt, dat interesseert me wel erg. Dus dat is, ik denk dat kort gezegd de kern is van waarom het blijft terugkomen.
Ja, in die zin dus helemaal niet zo ver af van het werk wat je eerder beschreef. Hè? Wat gebeurt er als een lichaam sterft en dat bloed in...
Nee, eigenlijk ligt alles heel duidelijk in één lijn. Alleen net met wat andere nadrukken of niveaus.
Mooi, binnenkort kunnen we het gaan zien.
Ja.
Bij de Rijksacademie. Weet je de datum uit je hoofd?
Volgens mij 26, 27 november. Laatste weekend van november.
Laten we allemaal gaan kijken. Je bent er zelf ook, hè?
Ja.
Niet te veel context geven.
Nee.
Niet te veel vertellen. Dank dat je er was.
Ja.
Fijn, we gaan naar muziek. Gregory Porter was dat met French African Queen. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector.
Elke week bespreken we één project dat te crowdfunden valt. En dit keer is dat van muzikanten Dominique Vleeshouwers en Arend Bruin. Welkom mannen.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. We beginnen altijd even dit rubriekje met een soort van pitch van ongeveer een minuutje. In jullie eigen woorden, wat jullie willen.
Precies. Wij zijn Arend en Dominique en we zijn hebben allebei in Amsterdam gestudeerd op Consortium. En we hebben een carte blanche gekregen in het Concertgebouw, wat heel spannend is. En we gaan een concert doen waar we eigenlijk clubmuziek samen met minimal music en klassieke muziek gaan combineren. Waar we, ja, misschien wil jij wat aanvullen, maar waar we eigenlijk elektronische muziek, techno, deep house, minimal music en klassieke muziek gaan combineren met slagwerk als hoofdinstrument, want we zijn allebei slagwerkers.
Okay.
En Arend heeft met Hans Nieuwenhuizen en Arend Bruin hebben de compositie gemaakt van 70 minuten. En we hebben een regisseur, Katrien van Beurden. Dus ondertussen is een heel team ontwikkeld eigenlijk. En het project is een beetje uit de hand gelopen. Daarom hebben we dus ook nog echt een crowdfunding nodig om het hele project te financieren. Mm-hmm. Het begon eigenlijk met een simpel solo recital. Maar het is nu uitgelopen in een project met 10 man. En een hele voorstelling van 70 minuten.
En wat zien we op het podium? Dus we hebben een mix van laten we zeggen, de ambachtelijke klanken van ritme. Mm-hmm. En deep house, elektronische muziek. Wat zien we op het podium?
Ja, we hebben eigenlijk een hele bijzondere mix op het podium staan. Wat je ook niet vaak in de kleine zaal van het Concertgebouw zult zien. We hebben gewoon de traditionele percussie-instrumenten, zoals vibrafoon, klokkenspel, melodische instrumenten ook echt. Trommels natuurlijk, percussie, wat spannendere, exotische percussie-instrumenten. Maar ook een hele DJ-set, een Ableton-set, synthesizers en dat soort dingen.
Ja. En die podium.
Drumcomputers.
Ja. En die synthesizers worden ook voornamelijk toch ook wel heel erg filmisch ingezet. Dus aan de ene kant hebben we wel dat we elektronische muziek gebruiken. Maar Arend en Hans zijn allebei filmcomponisten. Dus er zit een heel erg invloed van Hans Zimmer. En hij heeft heel veel filmcomponisten. Er is heel filmisch in.
Ja, klopt. En een van de uitgangspunten is ook dat we eigenlijk eens een keer wilden proberen om te kijken hoe we ook elektronische muziek, dus in dit geval echt synthesizers, drumcomputers, geluiden die uit het niks worden gecreëerd met de computer, om die ook even eigenlijk in de concertwereld in een nieuwe context te zetten. Want bijvoorbeeld in clubmuziek overduidelijk heeft het een superduidelijke functie. Wordt het alleen maar gebruikt om hele avonden op los te gaan en te feesten en zo. En dat werkt te gek, omdat uren achter elkaar door alleen maar frisse, vreemde geluiden waarvan je niet eens snapt hoe dat gemaakt wordt, worden, zeg maar, weet je wel. Terwijl de algemene, in de meeste concerten, in het concertwereldje, zijn klanken toch vaak wat traditioneler uit akoestische instrumenten meestal. En worden synthesizers en elektronische apparatuur eigenlijk nog helemaal niet zo vaak gebruikt als instrument. En dat leek ons nou juist bijzonder om dat met dit project te proberen. Omdat,
en waarom zou dat zo zijn eigenlijk? Hebben jullie daar een idee van?
Ik denk dat het mooie eigenlijk is dat die twee werelden elkaar nog niet zo goed kennen. Je hebt de clubwereld heel erg waar ik zelf als klassiek opgeleide muzikant ook eigenlijk niet veel kennis van had. Mm-hmm. Maar toen ik eens echt ging kijken wat nou die techno-producers echt maken, zoals Darkside en Max Cooper, dat zijn echt toch wel echt goede componisten eigenlijk. En echt goede producers en het heeft echt kwaliteit. Je hebt natuurlijk ook heel veel muziek waar je van denkt van oké, het is misschien simpel. Mm-hmm. Maar die wereld kent de klassieke wereld niet goed. En de live performance wereld. En andersom kenden zij de clubwereld weer niet zo goed. Dus ik denk dat omdat ze elkaar niet kennen, er eigenlijk geen live muziek vaak in de club is. En er op het podium nooit niet vaak elektronische muziek wordt gebruikt. Terwijl het klankspectrum van ons nu, we kunnen nu eigenlijk met z'n tweeën een heel orkest spelen.
Ja.
In plaats van alleen maar twee slagwerkinstrumenten.
De opties zijn natuurlijk veel, veel groter nu.
Precies, dus je kunt ook gaan denken vanuit een artistiek idee in plaats van een praktische.
Het is niet meer van, ik speel een trommel, dus ik ga nu een trommelprogramma maken. Je kan eigenlijk, als je fantasie, als je iets kan verzinnen, dan kun je het eigenlijk nu maken. En dat vonden we wel heel gaaf. Omdat,
laten we eens horen wat jullie hebben verzonnen. We hebben een klein fragmentje.
Ja.
Nou, ik hoor dat hij niet doet. De techniek is er mee bezig. Wat hadden we, wat zouden we gaan horen?
Ja, dat mag jij. Jouw compositie.
Ja, dat was eigenlijk wel meteen een bijzonder stukje, waar we eigenlijk een soort Afrikaans traditioneel slagwerkinstrumentje hebben gepakt, wat eigenlijk nog ook nog niet zo vaak voortkomt.
Okay.
Dat hebben we ook eigenlijk geprobeerd om juist alle westerse instrumenten eigenlijk juist een beetje onder te belichten, maar juist de wat exotische dingen die wat minder worden gebruikt, om die te kijken van kunnen we daar misschien wat grenzen mee verleggen. Dus dit stukje begon met kalimba.
Yeah.
Dat is een soort heel klein houten boxje met metalen plaatjes.
Lepeltjes
erop.
Eigenlijk.
Ja, lepeltjes erop, waar je dus hele melodieën en ritmes mee kan spelen. Dus dat is ook wel
gek. En hij heeft eigenlijk een heel virtuoze dingetje geschreven. En dan komt hij aan van, ja, dat heb ik leuk in de computer gecomponeerd. En dan denk ik, ja, klinkt echt gaaf. Is echt niet te spelen.
Ja, dat is echt heel leuk. Want dan ben ik dingen aan het verzinnen en aan het brouwen. En dan ga ik naar Dominique, naar de studio. Van, ja, kan je dit spelen? En dan, dat is dan weer heel erg leuk aan Dominique. Dat is een ongelooflijk virtuoze percussionist. Uh-huh. Hij heeft ook laatst een internationaal slagwerkconcours gewonnen. En dus ik verzin dan eigenlijk iets wat eigenlijk niet te spelen is, maar dan toch vindt Dominique een manier om dat toch te spelen.
Ah.
Wat echt te gek is, want daardoor zijn we eigenlijk ook een beetje grenzen aan het leggen, grenzen aan het verleggen.
Ja, en ook persoonlijke grenzen. Want ook die andere componist, Hans Nieuwenhuizen, die heeft een stuk voor ons gecomponeerd. Normaal krijg ik een partituur natuurlijk met bladmuziek.
Mm-hmm.
En nu krijg ik een project in Logic. Dat is een softwareprogramma waar hij eigenlijk 43 instrumenten in geschreven heeft. En ja, dan zegt hij van, nou, succes. Dus in plaats van een partituur lezen, ben ik dat programma aan het lezen. En daaruit dan kiezen, oké, Arend gaat op die seconde gaat hij die trommel spelen. En dan 48. Moet ik zo'n geluid, dus moet ik dat soort trommeltje hebben.
Mannen, ter zake, wat hebben jullie nodig? Want dit is natuurlijk een crowdfundactie, er moet nog iets bij.
Precies. Nou, we hebben eigenlijk ondersteuning nodig om ons... We hebben nu iets... Het idee was eerst dat ze met z'n tweeën het helemaal zouden gaan doen. Maar ondertussen hebben we een lichtman en een geluidsman en een regisseur en een producent. En we hebben een stage manager. En we moeten nog wat apparatuur huren voor... met name ook voor onze clubnight.
Die moeten allemaal betaald worden.
Ja. Die moeten betaald worden. Onze apparatuur moet gehuurd worden, die mensen moeten eten. En daar hebben we eigenlijk...
Vervoer ook nog.
Precies.
Dingen, ja.
En daar hebben we eigenlijk financiële ondersteuning nog voor nodig voor een gedeelte. We hebben van Amsterdams Fonds voor de Kunsten €3000 gekregen voor als honorarium. Als ondersteuning voor het project. En dat is een gedeelte van de begroting. En de andere begroting hopen we eigenlijk met alle steun van alle mensen die het een heel tof project vinden
te
kunnen dekken. Ja.
We kunnen jullie ook nog gaan beluisteren. Zijn er nog kaartjes in het concertgebouw of is dat helemaal uitverkocht?
Er zijn nog een paar kaarten. Dus aanstaande dinsdag 11 oktober in de Kleine Zaal.
Okay.
Om 7:45. En dat is dan een concertversie. En we hebben dan een clubversie in Eindhoven. Gaat die in première op 26 november in het Stroomhuisje in het Wild. De
Mooi. En jullie zijn ook nog te steunen door allerlei extra pakketten die je dan kan kopen. Dan heb je toegang en dan heb je allerlei exclusieve dingen, geloof ik. Hè?
Precies, we hebben een VIP-area ingericht in onze website waar je een paar tracks kan luisteren.
Noem nog even de website, want we zijn er bijna uit.
Dat is www.entertheplayground.com.
Entertheplayground.com.
Yes.
Succes, man, hè? Dankjewel. Dit was Kunst is Lang. Wil je andere uitzendingen terugluisteren? Ga dan naar Mr. Motley of zoek gewoon in iTunes. Daar zijn we ook te vinden. Tot volgende week.